Men deed er niet alles aan om de eenheid, de gemeenschap van de gelovigen te bewaren, om die eenheid van het lichaam van Christus, uit in het bijzonder dan 1 Korinthe 12, 13 en 14, om die gemeenschap te bevorderen, maar in tegendeel, men maakt elkaar het leven zuur, men bestreedt elkaar enzovoorts. En de apostel wijst er dan op dat de tekenen van de gelovigen zijn nou eenmaal die van brood en wijn, maar het zijn tekenen van gemeenschap, van liefde, van eenheid, of hoe het verder maar genoemd mag worden. En de apostel zegt dan dat het niet aangaat, zei ik zojuist, ik moet nu zeggen, dat de apostel zegt dat het onwaardig is als men weliswaar deelneemt aan het avondmaal, maar niet deelneemt in de praktijk van het leven, aan de praktische gemeenschap die het onder de gelovigen nou eenmaal is. Want wij hebben nou eenmaal deel aan deze geestelijke eenheid die wij niet tot stand zouden brengen, dat staat ook nergens in de Bijbel. En om dan meteen weer een krachtige uitspraak te doen, dit is namelijk de fout van de zogeheten ecumenische beweging. Men doet alsof er staat dat wij eenheid tot stand zouden brengen, maar het is een groot misverstand en het is uiteindelijk, als je het zwart-wit beschouwt, zelfs de leugen. Want de Bijbelse gedachte is niet dat we eenheid tot stand zouden brengen, de Bijbelse gedachte is dat God in Christus eenheid tot stand gebracht heeft, waaruit wij zouden leven, die wij dus zouden bevorderen of, met de woorden van Efeze 4, wij zouden ons benaastigen om deze geestelijke eenheid, deze eenheid des geestes te bewaren. Die geestelijke eenheid die door de band des vredes, door het verbond des vredes, uit nog steeds Efeze 4, nou eenmaal tot stand gebracht is. Want onder het nieuwe verbond zijn wij één, hebben wij vrede, hebben wij gemeenschap met elkaar, zijn wij leden van het lichaam van Christus. En maar dat is een volstrekt theoretische waarheid als wij ons in de praktijk daar niet op richten en er niet alles aan doen om die eenheid ook daadwerkelijk te bewaren en te beleven. En het feit dat wij regelmatig een avondmaalsviering hebben, is er ook volgens de schrift opdat wij via zichtbare beelden bij deze geestelijke eenheid bepaald zouden worden om ons vervolgens daarna, nadat wij deelgenomen hebben aan het avondmaal, ons erop te richten om deze eenheid die we via het ritueel beleden hebben, om die ook in de praktijk te beleven en te bevorderen. Dat is de gedachtegang. En de schrift zegt niet, ik wil, de Heer bidt niet tot de gelovigen, ik wil dat gij allen één zijt, maar de Heer bidt tot zijn hemelse Vader, ik wil dat zij allen één zijn. En dat is een gebed wat volstrekt buiten ons omgaat. Zie. En hij heeft ons sindsdien tot eenheid gemaakt. Dat wil zeggen, dat gebed is verhoord. Wij zouden dus niet alsnog proberen zelf een eenheid tot stand te brengen die God zelf reeds tot stand gebracht heeft. In de praktijk is het dus zo, als wij proberen eenheid te maken, zijn wij bezig de eenheid die er is te ontkennen. Zo eenvoudig is dat. Maar wij zouden het precies andersom doen, namelijk wij zouden leren dat we één zijn in Christus en we zouden daarna leren om die eenheid ook te beleven en te bevorderen, is de gedachte. En onwaardig eten en drinken zit hem niet in de onwaardigheid van het deelnemen aan het avondmaal, want er is voor een christen, voor een wedergeboren mens, niets onwaardigs aan. Het onwaardige is gelegen in het feit dat men in het praktische leven, bij wijze van spreken op maandag, dinsdag en woensdag zal ik dan maar zeggen, zich van die eenheden van die gemeenschap niets meer aantrekt. Dat is onwaardig eten en drinken, omdat het eten en drinken dan niet in overeenstemming is met de praktijk. Dat wil zeggen, de praktijk zou in overeenstemming gebracht moeten worden met het beeld en uiteraard niet andersom. De schrift leert ook nergens iets over voorbereiding voor het avondmaal. In sommige kringen is dat een heel populaire uitdrukking. De Bijbel leert daar niks over. De Bijbel leert precies het tegenovergestelde. Men zou niet naar het avondmaal toeleven, maar men zou leven vanuit het avondmaal. Vanuit de eenheid die in dat beeld, in dat type beleden wordt. En zo komt het hier ook in Korinthe naar voren. En de gedachte is dan ook dat als men zich van deze eenheid, deze gemeenschap niets aantrekt, kortom, als men elkander niet dient, Als men elkaar, en ik zit nu met de gedachte in 1 Korinthe 12, het gewoon het volgende hoofdstuk. Als men elkaar niet tot hand en voet is, want zo luidt dan de uitdrukking, dan zondigt men in de praktijk tegen het lichaam des Heren, dan wel tegen het lichaam van Christus, want zo zou de uitdrukking moeten luiden. En dan staat men eigenlijk ook in de praktijk schuldig tegenover de broeders en zusters. En we zeiden de schrift, zijt niemand iets schuldig dan elkander liefde hebben. Maar liefhebben is inderdaad de gemeenschap beleven, beoefenen. Ik hoop niet dat ik dat hoef uit te leggen, anders wordt het nog een voorlichtingsavond vanavond. Hè? Maar dat is toch wat het is. Zijt niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. Als men dat dus niet doet in de praktijk, als die gemeenschap niet beleefd wordt, dan staat men dus, volgens deze uitspraak uit Romeinen 13 is geloof ik, dan staat men volgens die uitspraak inderdaad schuldig tegenover broeders en zusters en daarmee tegenover de gemeente. En daarmee, daarin, loopt men risico. En dat staat hier ook. Ook hier in 1 Korinthe 11. Want er staat vervolgens in vers 28 van 1 Korinthe 11. Maar de mens beproeve zichzelf, niet een ander. De mens beproeve zichzelf, want ieder zal voor zichzelf rekenschap geven. Dat was niet Romeinen 13, maar Romeinen 14 inmiddels. En ieder beproeve zichzelf. En eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam des Heren niet onderscheidt of erkent. Er staat dan gewoon aan het eind van vers 29. Hij drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Niet erkennende, in de praktijk althans, niet erkennende het lichaam des Heren. En het is gewoon de gemeente uiteraard. Het lichaam van Christus, of zoals die hier genoemd wordt, het lichaam des Heren. Men zou die gemeente erkennen. Begrijp je me goed? Ik bedoel met gemeente zelden of nooit een georganiseerde plaatselijke gemeente, want dat is de gemeente niet. De gemeente is namelijk het lichaam van Christus en wordt gevormd door alle wedergeboren mensen. En dat is waar het om gaat. Dat we die vinden in onze plaatselijke gemeente, dat mag dan zo wezen. Maar we zouden die twee toch even uit elkaar houden. Goed. Waar men dus schuldig staat tegenover die gemeente, staat men schuldig tegenover de Heer enzovoorts. En wanneer wij onwaardiglijk eten en drinken en dus die gemeenschap in de praktijk ontkennen, roepen wij over onszelf een oordeel af, omdat wij namelijk in de praktijk niet erkennen van welk volk, dan wel van welk lichaam, wij deel uitmaken en waarin wij dus ook inderdaad een functie en een verantwoordelijkheid hebben. En daar waar men zichzelf een oordeel eet of drinkt, vers 29, daar zegt de apostel in vers 30, daarom, namelijk om die reden, daarom zijn onder u vele zwakken en kranken en vele slapen. Niet omdat men het avondmaal misbruikt, zoals dikwijls de oppervlakkige conclusie luidt uit dit schriftgedeelte, maar omdat men in de praktijk van het leven niet functioneert als lid van het lichaam van Christus. Dus moet ik er alleen bij zeggen dat hier bepaald niet staat, en elders vindt men het ook niet, dat de Heer zoiets ogenblikkelijk straft. Van straf kan namelijk helemaal geen sprake zijn. Waar wel sprake van is, is dat het werk Gods, het werk van Christus, in onze dagen nou eenmaal slechts bestaat uit de opbouw van de gemeente. De verzameling en de opbouw van de gemeente. Dat wil zeggen, dat begint met de prediking van het evangelie, opdat mensen tot geloof zouden komen, maar mensen zouden tot geloof komen omdat ze zouden toegevoegd worden aan dat volk Gods in onze dagen. De gemeente is dat namelijk. En vervolgens is het de bedoeling dat zij die kinderen Gods geworden zijn, ook vervolgens binnen die gemeenschap opgroeien tot zonen, opdat zij in de toekomst, namelijk ter gelegenheid van de opname van de gemeente, omdat ze dan ook tot zonen en dus tot erfgenamen zouden gesteld worden en verheerlijkt zouden worden. Dat is het werk Gods. Het is het enige werk Gods in onze dagen. De verzameling, maar beter, liever zeg ik gewoon de opbouw van de gemeente, omdat dat woord opbouw insluit de verzameling, maar tegelijkertijd ook de geestelijke groei van de gemeente, dus van de gelovigen als zodanig. Dat is het werk Gods in onze dagen. Wanneer wij als gelovigen, die geacht worden aan het werk deel te hebben, wanneer wij ons aan dat werk Gods onttrekken, dan zegt de Heer gewoon in Hebreeën 10, en indien iemand zich onttrekt, mijn ziel heeft in hem geen behagen. En Paulus zegt, de schrijver van de Hebreeënbrief zegt, wij behoren niet bij degene die zich onttrekken ten verderven, maar wij behoren tot degene die geloven, en dus leven uit geloof, tot behouding der ziel. En ik breng u in herinnering dat die uitdrukking aan het einde van Hebreeën 10, dat die uitdrukking ook zo ongeveer de centrale uitdrukking is in deze brief van Jacobus, want daar ging het immers om de zaligheid der ziel. En zelfs in de allerlaatste verzen van deze brief hebben we daar nog over gelezen. De ziel van zijn dwaalweg bekeren enzovoort. Hè? Nou goed, we hebben het daar nog over. Maar die zaligheid van de ziel heeft alles van doen met onze geestelijke groei, met de praktische geestelijke opbouw van de gemeente als zodanig. En het punt is nu, wij kunnen ons daaraan onttrekken en zeggen, nou ja, het is mij wel goed dat ik een kind van God ben, maar verder hoeft het voor mij niet. Dan kom ik in de hemel en dat is dan mooi geregeld en meer ambitie heb ik niet. Dat kan natuurlijk zijn en wij onttrekken ons daaraan. Dat betekent in de praktijk dat we ons dan onttrekken ten verderven en dat betekent gewoon dat van ons praktische leven hier op aarde als kind van God ook inderdaad niks overblijft. Van dit leven niet. Een zinloos leven, volstrekt leeg, volstrekt doelloos. Dat is nou helemaal zo. Een leven zonder enig resultaat, zonder enig blijvend resultaat bedoel ik uiteraard. Ik zou niet weten wat het verschil is trouwens, maar ik zeg het voor alle duidelijkheid maar bij. Maar aan de andere kant, daar waar wij betrokken zijn en blijven in dat werk Gods, niet alleen doordat wij kinderen Gods geworden zijn op grond van geloof, maar ook omdat wij vervolgens de loopbaan lopen die ons is voorgesteld, daar waar wij dus geestelijk groeien, zou ik moeten zeggen, daar waar de geest van Christus in ons, de Heilige Geest inderdaad, vrucht voortbrengt, daar zullen onze levens resultaat hebben. Een leven immers in de dienst van de Heer, want dat is waar het om gaat. Wij zullen daar ook voor beloond worden in de toekomst. En dat is een loon wat we voor eeuwig inderdaad zullen hebben. Dat is waar het om gaat. Wij zullen namelijk verheerlijk worden, maar meer daarover overmorgen op onze Bijbelstudiedag. Maar goed, daar gaat het nou verder niet om. Maar de bedoeling is inderdaad dat wij in het werk betrokken zijn en dus inderdaad leven in, als lid van die gemeente, inderdaad deelhebbend aan die praktische gemeenschap ook, want dat is de bedoeling. Waar dat niet gebeurt, onttrekken wij ons ter verderven. Waar dat wel gebeurt, is sprake van behouding der ziel volgens Hebreeën 10 of van zaligheid der ziel volgens Jacobus 1. Dat is het idee. Nu is het zo dat wij ons kunnen onttrekken en daarmee verder niks. Dat is het minst gevaarlijke, denk ik altijd, maar het kost je wel je praktische leven. In de praktijk. Maar erger wordt het, nog erger wordt het, moet ik dan eigenlijk zeggen, wanneer wij niet alleen ons aan dat werk Gods in onze dagen onttrekken, maar wanneer wij in de praktijk dat werk Gods tegenstaan, niet alleen met betrekking tot ons eigen leven, want dat doen we al als we ons onttrekken, dan staan we het werk van de Heer aan ons en in ons tegen, maar ook wanneer we dat werk van de Heer tegenstaan, juist in en aan anderen. Dat, en daar zit het grote probleem. Want dat wij onszelf onttrekken, dat is nog tot daaraan toe. Maar dat wij anderen hinderen en daarmee tussen anderen en de Heer in gaan staan, daar wordt het gevaarlijk. Daar waar wij zelf niet uit genade willen leven, nou ja, dat is erg, maar dat is dan eenmaal zo. Maar daar waar wij anderen ook nog hinderen om dit te doen, namelijk uit genade te leven, bijvoorbeeld door hen de wet te prediken, ik noem maar wat, daar lopen wij groot risico. En ik noemde maar één voorbeeld, maar er zijn natuurlijk veel meerdere voorbeelden te noemen. Maar goed, het gaat niet om de voorbeelden, het gaat om het beginsel als zodanig. Daar waar wij het in de praktijk het werk Gods in de weg staan, is de kans inderdaad levensgroot aanwezig dat de Heer ons opzij zet. Op wat voor wijze dan ook. En dat kan op heel wat verschillende manieren. Maar de manier die hier genoemd wordt in 1 Korinthe 11 is een zeer voor de hand liggende. Daar zouden we zelf nog op kunnen komen namelijk. Want er staat in vers 30 van 1 Korinthe 11. Daarom zijn onder u vele zwakken en kranken en vele slapen. En wat ik vorige keer gezegd heb, zeg ik nu ook en ook met grote nadruk. Je moet deze dingen niet omdraaien, want de natuurlijke mens is sowieso zwak. U weet wel, de algemene uitspraak is die van de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Dat is nou eenmaal zo. Het vlees heet per definitie zwak. En toen de Heer Jezus mens werd en dus een lichaam, een vleeselijk lichaam ontving, dan staat er ook van hem dat hij ook zelf met zwakheid omvangen was. Dat is nou eenmaal per definitie zo. Dus je kunt niet zeggen dat alle zwakheid het gevolg is van dat men het werk van de Heer in de weg staat. Maar andersom kan natuurlijk wel. En hetzelfde geldt voor kranken. De mens is van nature vatbaar voor allerlei ziekten. En dat is een understatement van het jaar. De mens is namelijk vatbaar voor de dood. En hoe lang hij ook allerlei ziekten weet te bestrijden, dan wel te voorkomen, doodgaat hij toch. Dat mag je niet hardop zeggen. Dat hebben we afgesproken. Nee, heeft men afgesproken, maar daar was ik niet bij, zeg ik altijd. Dus ik zeg het maar gewoon. Dus ook maar het intrappen van open deur. Wij weten dat, hè. Dat wil zeggen, hoe dat ook zij, de mens is nou eenmaal vatbaar voor alle ziekten en uiteindelijk gaat hij daaraan ten gronde, althans na de oude mens. Daar is ook niks bijzonders aan, het hoeft er verder geen toelichting. Maar het kan ook zijn dat de Heer zelf iemand ziek maakt, dan wel ziek laat, om de eenvoudige reden dat de ziekte de figuur in kwestie zal hinderen om actief te zijn, zodat hij ook inderdaad anderen niet voor de voeten kan lopen. En met name kan hij dan het werk van de Heer wellicht niet voor de voeten lopen. Zo eenvoudig is dat. Dat is een heel eenvoudig Bijbels beginsel. En gaat zelfs nog verder, voor het geval u dit al erg genoeg vond. Er staat, en vele slapen. En aangezien het kennelijk gaat om een opklimmende reeks, of is het een afdalende reeks eigenlijk? Nou, grammaticaal of taalkundig is het een opklimmende reeks, maar in de praktijk is het een afdalende reeks, aflopende reeks. Zwakken, zieken en doden uiteraard. Want als er staat vele slapen, wil het gewoon zeggen vele zijn ontslapen, namelijk gestorven. En dan is definitief een eind gekomen aan welke activiteit dan ook. En Paulus zou gezegd hebben, nou, er zijn er in ieder geval een paar afgesneden die u onrustig maakten. En dat kan vrij laconiek gezegd worden, dit soort dingen, om de eenvoudige reden dat waar men zelf kennelijk genoegen neemt met dat men wedergeboren is en verder heeft men geen interesse, daar kan zo iemand net zo goed op hetzelfde moment sterven. Dat maakt voor hemzelf namelijk verder niks uit. En voor God ook niet. Want alles wat zo iemand verder zou leven, zou voor God toch geen waarde hebben. En voor de persoon in kwestie uiteindelijk ook niet. Want wat het ook zou zijn, hij zou het kwijtraken. Want hoezeer hij misschien ook de rest van zijn leven nog gebouwd zou kunnen hebben met hout, hooi en stro, het wordt toch verbrand, zegt dezezelfde brief. 1 Korinthe 3. En als dat hout, hooi en stro maar in de weg ligt, of zou liggen, dan kan net zo goed voorkomen worden dat er nog meer met hout, hooi en stro gebouwd wordt. Zo iemand is niet voor eeuwig verloren, zal ik maar zeggen. Daar gaat het niet om. Althans niet naar de geest, maar wel naar de ziel. Het is een zinloos leven geweest. Maar als iemand daarvoor kiest, dan beslaat hij onnuttig de aarde. Hebben jullie dat? Dan komt daar de gelijkenis, die uitdrukking. Ja, ik weet dat het over iets anders gaat daar. Dan gaat het niet over een individuele mens, maar dan gaat het over een volk. Nee, over het ongelovige Joodse volk. Dat was het verhaal van die vijgenboom in de wijngaard. Die 3 jaren stond en er zou nog een 4e jaar mogen staan. Dan mocht dan alsnog. Maar daarna zou je, als je geen vrucht droeg, afgehouden worden. Want hij zou onnuttig de aarde beslaan. Ruimte innemen hier. Zal maar in de weg staan, is het idee. Maar ik zou niet weten waarom dat geldt voor een heel volk. Ook niet zou gelden gewoon, of zou kunnen gelden voor de individuele mens. En dat het geldt, dat is gewoon wat hier gezegd wordt. En onder de Korintiërs was dit kennelijk zo. Daarom zijn onder u vele zwakken en kranken en velen slapen. Want indien we onszelf oordeelden, zouden wij niet geoordeeld worden. Maar als wij geoordeeld worden, zo worden wij van de Heere getuchtigd, opdat we met de wereld niet zouden veroordeeld worden. Je kunt nagaan dat deze kranken uit vers 30 van 1 Korinthe 11 kennelijk vallen in de categorie van Jacobus 5. Is iemand krank op deze wijze en op deze grond? Heeft hij dus gezondigd tegen de gemeente? Want daar komt het in de praktijk dan op neer. Wel, dat hij dan de oudsten, de vertegenwoordigers van de gemeente, zou roepen. Die zouden over hem bidden, enzovoorts. En dan zou hij genezen. En daar staat ook inderdaad bij in Jacobus 5, vers 14. En zo hij zonden gedaan zal hebben, het zal hem vergeven worden. En uit het volgende vers blijkt dat ook in vers 14 kennelijk sprake is van belijdenis van zonde. Dat betekent gewoon dat iemand die op de verkeerde weg was en op grond daarvan kennelijk al ziek was of ziek bleef, het is mooi hoe je dat zeggen wil, dat die iemand inderdaad op die weg terugkomt en dus als het ware zich opnieuw bekeert, zich alsnog overgeeft aan het werk Gods in onze dagen en aan de gemeente. En voor dat doel roept hij dus de oudsten tot zich, beleid zijn zonden enzovoorts. En die zouden voor hem bidden, die oudsten, omdat ze de gemeente vertegenwoordigen. En zo wat zonde hij gedaan zal hebben, het zal hem vergeven worden. En dat is de enige verklaring die ik ken, die volstrekt recht doet aan het schriftgedeelte als zodanig. Met andere woorden, voor zover deze uitspraken uit Jacobus 5 op onze bedeling van toepassing zijn, en in het verleden heb ik, dacht ik, al uitgebreid genoeg aangetoond dat heel die brief gewoon op onze bedeling van toepassing gebracht kan worden. Hij is bovendien in de onze geschreven ook, maakt ook verder niks uit. Dat voor zover dat zo is, is die kranke uit vers 14 van Jacobus 5 dezelfde kranke als uit 1 Korinthe 11 vers 30. Namelijk ziek omdat men het werk van de Heer in en aan de gemeente kennelijk in de weg stond. En zolang men nog niet slaapt met de term uit 1 Korinthe 11 vers 30, is er de gelegenheid om alsnog zich te beteren, zich van zijn dwaling, zijns wegs te bekeren, met de uitdrukking uit Jacobus 5, vers 20. Want daar gaat het dan nog steeds om. De andere kant van het verhaal is, en daar moet ik er natuurlijk ook wel bij zeggen, is dat, zoals eerder vermeld, deze brief van Jacobus op geen enkele wijze melding maakt van de hemelse positie, laat staan van de hemelse toekomst van de gelovigen. Men vindt het in die brief niet. Dat wil niet zeggen dat Jacobus dat niet wist of daar geen deel aan had, of dat het dus dan in een andere bedeling thuis hoort of zoiets. Want het feit dat iets niet genoemd wordt wil nog niet zeggen dat de schrijver het niet wist of dat het helemaal niet aan de orde was. Integendeel, als je een brief moet schrijven van slechts 5 hoofdstukken, zal ik maar zeggen, dan, zoals Jacobus, dan blijkt het dat zo'n betrekkelijk korte brief een bepaald specifiek doel heeft, een speciaal specifiek onderwerp behandelt. En dat is wat Jacobus doet. Dat is ook wat Johannes doet en dat is feitelijk ook wat Petrus doet. En nog Johannes, nog Jacobus, nog Petrus, om van Judas maar te zwijgen, maken in hun brieven melding van de hemelse positie en toekomst van de gelovigen. Maar dat wil niet zeggen dat ze het niet weten of dat het niet zo is of iets dergelijks. Er zijn nog wel meer dingen te bedenken die absoluut niet genoemd worden. Er wordt verder helemaal niks over de toekomst gezegd. Nou ja, de wederkomst van Christus. Maar goed, dat klopt, die verwachten wij ook inderdaad. Al bijna 2000 jaar, er is niks mee mis. Maar het punt is natuurlijk dat het ontbreken van de hemelse dingen, het ontbreken van een vermelding aangaande de hemelse positie en toekomst van de gemeente, deze brieven zo zonder meer 100% en dus zonder enige beperking geschikt maakt om gebruikt te worden in de toekomende bedeling na de opname van de gemeente. De dagen namelijk waarin, net als in onze dagen, het nieuwe verbond in werking is. Waar een mens tot geloof kan komen, net als in onze dagen, in de Heer Jezus Christus. Waar een mens zich aan hem kan onderwerpen, kan naderen tot de troon der genade, zich kan stellen onder de heerschappij van de genade en onder de heerschappij van degene die op de troon der genade gezeten is. Kan een mens tot geloof komen en hij zal de Heilige Geest ontvangen, hij zal wedergeboren worden enzovoort. Dan precies hetzelfde als nu. Met dit verschil, als men dan tot geloof komt, wordt men weliswaar ook aan een gemeente toegevoegd, maar het is niet die gemeente van eerstelingen die in de hemel is opgeschreven, want die is al voltooid, die is al volledig en bovendien is die al de hemel, ook definitief en ook lichamelijk, als je dat kunt zeggen, binnengegaan. En daar gaat het maar om. Zodat inderdaad in de toekomende bedeling weliswaar sprake is van wedergeboren mensen, zoals u en ik, levend onder het nieuwe verbond, zoals u en ik, maar niet met een hemelse toekomstverwachting, maar met een aardse toekomstverwachting. Want die aardse toekomstverwachting houdt in niet alleen de wederkomst van Christus op aarde, maar in het bijzonder de openbaring van het koninkrijk van Christus op aarde. En dat is waarnaar men uitziet. En uiteindelijk, en ik hoop dat u dat in één klap ook begrijpt, men ziet uit niet alleen naar de openbaring van zijn koninkrijk, maar men ziet op grond daarvan ook uit naar de nieuwe aarde waarop de gelovigen in het algemeen zouden leven. Na de jongste dag, maar nou zijn we al ineens meer dan 1000 jaar verder. Hebt u die nog? Het enige verschil, ik blijf het herhalen, want er wordt zoveel onzin over verteld. Het enige verschil tussen de gelovigen uit onze dagen en de gelovigen van na de opname van de gemeente is dat wij toegevoegd zijn aan de gemeente van de eerstelingen die een hemelse bestemming en erfenis heeft, dan wel zal ontvangen, en dat de gelovigen van daarna een aardse erfenis zullen ontvangen, uiteindelijk op de nieuwe aarde. Wij uiteindelijk in de hemel, maar dat duurt niet zo geweldig lang meer, zij uiteindelijk op de nieuwe aarde, maar dat duurt dan toch altijd nog, vanaf vandaag, nog altijd meer dan 1040 jaar. In elk geval. Nou, dat is het enige verschil, verder is hetzelfde. En aangezien in deze apostolische brieven die ik juist noemde, die hemelse dingen volstrekt niet genoemd worden, zijn die brieven zo voor de volle 100% van toepassing in de dagen hierna. Terwijl bij andere brieven, waarin over hemelse roeping gesproken wordt, moet gezegd worden dat dat element, dat hemelse element, inderdaad straks in de toekomst niet van toepassing zal zijn. En daar hoef je niet van te schrikken, want ik ken nog wel meer uitspraken uit de Bijbel die in onze dagen niet van toepassing zijn. In ieder geval heel de wet niet. Want daar leven wij niet onder. Op geen manier. Hoe niet, dat doet men niks te zaken. Voor wie het dan wel was, doet ook niks te zaken. Wat ter zake doet, is dat wij niet onder de wet leven, omdat de wet in ieder geval, wat het ook was, beëindigd is geworden door de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Want het einde der wet is Christus tot rechtvaardiging van ieder die gelooft. Romeinen, wat was het? 10, hè? Ik ben altijd in de 4 of 10. 10. 10 vers 4, zo zit het natuurlijk. Ja, goed. Dus daar hoeven we het verder niet over te hebben. Bovendien zijn er brieven aan gewijd aan dat thema, waaronder inderdaad een gelaten brief. Dus dat speelt verder geen rol. Maar je mag aannemen dus dat het niet vreemd is als in de Nieuwtestamentische brieven ook dingen staan die specifiek voor een bepaalde bedeling gelden. Dat is natuurlijk ook zo. Die hemelse roeping, die geldt speciaal in onze bedeling in afwachting van de wederkomst van Christus. Want vanaf die dagen van de wederkomst van Christus geldt weer gewoon wat altijd gegolden heeft, dat de mens die tot geloof komt uiteindelijk zal leven op de nieuwe aarde. En dus in het koninkrijk wat geopenbaard wordt. Maar dat koninkrijk wordt al geopenbaard meer dan 1000 jaar voordat die nieuwe aarde verschijnt. Heb je dat nog? Nou, dan zal ik u eens wat anders laten zien. Het punt is namelijk dat deze woorden uit Jacobus 5 slechts in beperkte mate van toepassing zijn op onze dagen. Dat wil zeggen, moet uit het verband ook duidelijk zijn dat als het gaat om kranken, dat het niet alle zieken zijn, want dat is gewoon niet zo. Daarom lees je die dingen ook niet elders. En zeker niet in de Paulinische brieven. Integendeel, de gedachte is niet dat als wij ziek zijn, dat we niet naar de dokter moeten, maar naar de ouderlingen. Nee, die moeten dan bij ons komen. De dokter doet dat al lang niet meer, heb ik begrepen. He? Maar goed. Maar en dan zouden wij genezen enzovoort door het medicijn van een flesje zalfolie, voor het geval men dat dan letterlijk op wil vatten. En vorige keer heb ik erop gewezen dat er echt niet zoveel reden is om die uitspraak over hem zalvende met olie, om die letterlijk te nemen. Want de uitspraken daaromtrent in de Bijbel over zalven met olie zijn, voor zover ik heb kunnen nagaan, in de meeste gevallen slechts geestelijk, overdrachtelijk of typologisch, hoe dat men noemt, bedoeld. Psalm 23, gij zalf mijn hoofd met olie. Neem je dat letterlijk? Wel nee, lees maar het verband waarin het staat. En als je weet wat het betekent, dan is er helemaal geen probleem meer. Gij zalf mijn hoofd met olie betekent gewoon, gij geeft mij nieuw leven. Want olie is leven, olie is geest immers. En waar gaat Psalm 23 over? Andere vraag, waarom wordt die gewoonlijk voorgelezen op de begraafplaats? Want zo is dat, is traditioneel. Zo, hè? Nee, ik doe dat nooit. Maar ik had er wel nogal wat beter schrift gedeeld in dat verband. Maar waarom leest men het op de begraafplaats? Omdat de hele psalm spreekt over opstanding uit de dood. Over grazige weiden en zeer stille wateren, dat is allemaal leven, voedsel, leven. Gij richt voor mij een dis aan, dus leven, opstanding, nieuw verbond, enzovoort. En de uitspraak, al ging ik ook door een dal, de schaduw des doods, die is helemaal duidelijk. Hè? Ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij, gij zult mij namelijk uit de dood opwekken. En uw stok en uw staf, beide, eigenlijk hetzelfde, maar beide een type van opstanding uit de dood. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. En vertroosten sowieso betekent dat het nieuwe komt in de plaats van het oude. Dat is de Bijbelse betekenis van de term. Heel de psalm gaat daarover. Als dan staat gij zalf mijn hoofd met olie. Ja, waar denk je dat het over gaat? En in Jacobus 5 is het ook zo. De kranke zou normaal gesproken sterven, is het idee. En daarom zou het een en ander gebeuren. Hij zou zijn zonde beleiden, zou over hem gebeden worden, staat er. En door voor hem te bidden, wordt hij gezalfd. Dat is het gewoon zo. Daardoor krijgt hij een nieuw leven. En bovendien staat erachter, het gebed zal hem oprichten, of de Heer zal hem weder oprichten. Dat is hetzelfde als, hij zal gezalfd worden met olie. Het is volstrekt hetzelfde. Neem niet weg dat soms deze dingen ook letterlijk gedaan worden. Ook in de Bijbel. Maar ook dan gebeurt het nog niet zozeer onder letterlijk functie, maar om de typologische betekenis, en daar gaat het om. Hè. Maar goed. Wat nou achter die brief zit, is dat er een tijd komt waarin die kranke, een gelovige zal ik maar zeggen, en die deel uitmaakt van de gemeente, maar die ziek is, per definitie ziek is, omdat hij gezondigd heeft tegen de gemeente, precies op de manier die ik net beschreven heb. Heb je dat? Ik zei dus dat er een tijd komt waarin er geen andere oorzaak is voor de ziekte van een gelovige dan deze. Deze geestelijke oorzaak. De oorzaak is namelijk dat men zich onttrekt aan het werk des Heren. Of dat in de weg staat. Alleen dat is niet in onze dagen zo. Het is zelfs absoluut niet zo. Maar het is hierna wel zo. En dan kan ik u wel laten zien hoe dat in elkaar steekt. Want dan neem ik u mee naar een overigens tamelijk bekend schriftgedeelte in Matthäus 24. Nou, Matthäus 24, waar gesproken wordt over de grote verdrukking, zijnde de tweede helft van de 70ste week van Daniël. En als die voorbij is, zijn we dus minimaal 7 jaar voorbij de opname van de gemeente. Dus met ons heeft het niks meer van doen. Dat hebben we dan vast, hè? Dat is het gedeelte vanaf vers 15, laten we zeggen, tot en met vers 28. Wanneer gij zult zien de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is door Daniël de profeet, staande in de heilige plaats, De gruwel der verwoesting, niet Daniel. Maar goed. Dat als dan die in Judea zijn vlieden op de bergen, et cetera, et cetera. Want, vers 21, als dan zal grote verdrukking wezen, hoedanig er niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe en ook niet zijn zal. En aangezien dit vers, vers 21, bijna letterlijk geciteerd is uit Daniel 12, vers 1, gaat het dus ook inderdaad over de tijd die in Daniel, in het bijzonder hoofdstuk 12, besproken wordt. Namelijk het laatste deel van de zogeheten 70ste week van Daniel. Maar die hele periode van 7 jaar, een week van jaren namelijk, begint pas na de opname van de gemeente. Nou. Maar die tweede helft daarvan, dat is die grote verdrukking. Die duurt 1260 dagen, 3,5 jaar, tijd, tijd en een halve tijd, 42 maand. Voor maar heten mag allemaal in Daniel zowel als openbaring. Want voor Israël, voor de uitverkorenen, uit vers 22 duurt die verdrukking niet langer dan deze 3,5 jaar. Waarmee me gezegd wil zijn dat die voor de overige volkeren wel langer duurt. En eigenlijk dan nog pas beginnen moet eigenlijk. Er komt nog 33 jaar bij dan. Maar voor Israël is het dan beëindigd. En daarover staat dan in vers 29. Terstond na de verdrukking van die dagen, die 1260 dagen, en dus terstond na de 70ste week van Daniel, daarmee tegelijkertijd natuurlijk ook terstond na de 70 weken van Daniel, zou Israël behouden worden, want dat staat in Daniel 9 vers 27. En hier staat, nou ik zei Israël, ik bedoelde het Joodse volk, maar goed. Maar hier staat terstond, ogenblikkelijk, na de verdrukking die dagen, en u weet dat die verdrukking, die 70ste week, eindigt met de definitieve verwoesting van een Jeruzalem dat gebouwd werd door een ongelovig Joods volk. En hoe hard men er ook bouwt daar in Jeruzalem, en hoezeer men ook ruzie maakt over het bezit, het beheer van de stad zal binnen afzienbare tijd verwoest worden. Ja, ik kan het ook niet helpen. Ik zeg het maar gewoon zo. Zo is het namelijk. Of je dat nou leuk vindt of niet, hè? Maar dat zal gebeuren. Terstond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden, de maan zal een schijnsel niet geven, de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten der hemelen zullen bewogen worden. En als de krachten der hemelen bewogen worden, dan gaat het over een aardbeving. Ik kan dat wel uitleggen waarom dat zo is, maar dat doe ik nou maar niet. Maar zoek de uitdrukking maar op waar die in de Bijbel voorkomt en je zult zien dat het over een aardbeving gaat. Dus maakt niet uit, hè. Daarom, vanwege die aardbeving en vanwege de daarmee gepaardgaande stofwolken, want dat is zo gebruikelijk, zullen inderdaad zon, maan en sterren verduisterd worden. Nou. En dan staat er dat bij die gelegenheid, maar wij weten allemaal waar het over gaat, bij die gelegenheid zal namelijk de Heer zijn voeten zetten op de Olijfberg, die zal scheuren en een gelovig overblijfsel uit Jeruzalem zal door de Olijfberg kunnen vluchten naar de woestijn en naar Petra. Ja, je kunt zo bij een reisbureau ook reclamefolder halen, daar staat precies in hoe je er komen moet, dus dat is tegenwoordig makkelijk. Trouwens, die folders heb ik ook, eerlijk gezegd. Maar dat weer even terzijde. Maar hier staat het op een andere manier. Hier staat, als dan dat moment zal in de hemel verschijnen, want de zon ziet men niet, de maan ook niet, de sterren ook niet, maar men ziet wel verschijnen, het teken van de zoon des mensen, en dan zullen al de geslachten der aarde wenen en zullen de zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. En hij zal, na de 70ste week van Daniel dus, hij zal zijn engelen uitzenden. Dat wij dat zijn, dat vertel ik u een andere keer weer. Maar dat is zo, dat geloof ik. Ja, natuurlijk heb ik daar redenen toe, maar dat ga ik nou niet noemen. Hij zal zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid. En zij zullen zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden. Die uitverkorenen, dan zie je de aanduiding van Israël uiteraard, hè. Niet maar twee, maar alle 13 stammen, denk ik. Hè? Alle 13 goed. Waar gaat het om, hè? Goed. Zij zullen ze uitverkoren bijeenvergaderen uit de vier winden. Dat is dus na de 70ste week van Daniel. Maar in de dagen waarin Jeruzalem nog weer herbouwd zou worden. En waarin het koninkrijk van Christus aan Israël zal openbaar gemaakt worden en via Israël aan de volkeren. Maar het begint uiteraard met de verzameling van deze uitverkorenen. Van het ene uiterste der hemelen tot het andere uiterste derzelfde, maar dat is hetzelfde als het einde van de aarde en het andere uiteinde van de aarde. En dat kan ik natuurlijk ook uitleggen, maar dat doe ik nou ook niet. Hè? Het is trouwens makkelijk genoeg. Het einde van de hemel is namelijk altijd per definitie de aarde, dus het kan niet missen. Goed. Van over de hele aarde. En dan staat er. En leert van de vijgenboom deze gelijkenis, wanneer zijn tak nu teder wordt en de bladeren uitspruiten, zo weet gij dat de zomer nabij is. Want als dit gelovig Israël begint verzameld te worden, en als er dus een gelovige Israëlitische staat opgericht wordt, ja, dat duurt wel een paar jaar, maar goed. Nee, enige tientallen jaren zelfs. Maar als dat gebeurt, dan is er sprake van een levende en dus uitbottende vijgenboom, want de vijgenboom is heel de Bijbel door in elk geval een beeld van Israël. Vandaar dat die vijgenboom na 4 jaar omgehakt zal worden. Na 4 bedelingen namelijk. En daarom is dat gebeurd inderdaad na de eerste komst van Christus. Moeilijker is het niet. Na de bedeling van de wet. Maar in de toekomst zal er weer een levende vijgenboom zijn. Dat is na de 70ste week van Daniël. Sommigen hebben gedacht dat in onze dagen de vijgenboom uitbot. En dat de uitlopende vijgenboom hier uit vers 32 van Matthäus 24 een beeld is van de tegenwoordige Joodse staat. Dan moet ik u zeggen dat het om een paar redenen niet kan. In de eerste plaats, de Joodse staat is een Joodse staat. En dat is nog niet hetzelfde als een Israëlitische staat. Want een Israëlitische staat veronderstelt de aanwezigheid van op zijn minst de andere 10 stammen. Per slot, het 10-stammenrijk heette Israël en het 2-stammenrijk niet. Dus een Israëlitische staat is in de eerste plaats een staat met de stam van Efraïm. In elk geval, maar uiteindelijk natuurlijk een Israëlitische staat van alle 12 of 13, hoe je telt, stammen van Israël. Zodat in onze dagen niet sprake is van uitbottende vijgenboom. Waar van sprake is in onze dagen, is niet van een levende, maar van een dode vijgenboom. En voor zover het een wonder is, is het een wonder dat er weer een vijgenboom staat. Maar dode vijgenbomen, vijgenbomen namelijk, die geen vrucht dragen, worden omgehakt in de Bijbel. Die komen niet tot leven, die worden omgehakt. En dat is wat met de tegenwoordige Joodse staat zal gebeuren. Zoals op vele schriftplaatsen gezegd wordt. Maar hier is sprake van een vijgenboom waarvan de tak zacht wordt en waarvan de bladeren uitspruiten. Dan is die vijgenboom levend. Dat is echter niet het doel in zichzelf. Het doel is namelijk dat de vijgenboom vrucht zal voortbrengen. En als de vijgenboom, als Israël vrucht voortbrengt, nou, wat is dan de vrucht? Wat zou het resultaat moeten zijn van de dienst van Israël? Precies, ja. De bekering van de volkeren en dus de openbaring of de uitbreiding van het Israëlitisch koninkrijk over alle volkeren der aarde. Dat is de vrucht. De priesterlijke functie van Israël is immers het woord Gods prediken aan alle volkeren. Dat zal in de toekomst ook gebeuren, overigens. Met inderdaad een resultaat. Als resultaat het koninkrijk, het Messiaanse Rijk, gevestigd over alle volkeren. Maar daar is hier nog even geen sprake van. Hier is sprake van het begin daarvan. Niet de bekering van de volkeren, maar de bekering van Israël zelf nog. En als dat gebeurt, dan ontstaat daar de levende vijgenboom die later vrucht zal dragen. Hoeveel later? Nou, hier staat het niet. In dit schriftgedeelte, hoewel er wel iets in die richting staat. Hè. Er staat in vers 32, leert van de vijgenboom deze gelijkenis, wanneer zijn tak nu teder wordt en de bladeren uitspruiten, zo weet gij dat de zomer nabij is en dan zal de vrucht gedragen moeten worden. Alzo ook gij lieden, wanneer gij al deze dingen zult zien, de 70ste week van Daniël, het einde ervan, het scheuren van de olijfberg, de komst van Christus, de bekering van Israël, de terugverzameling van Israël, het weer oprichten van inmiddels christelijke, moet je je voorstellen, Wat? Jood krijgt er een rilling van als hij het hoort. Maar inmiddels christelijke Israëlitische staat. Ja, maar niettemin is dat. Ik kan het toch ook niet helpen. Hè? Men zal tot geloof komen zoals u en ik. In wie? In de Heer Jezus Christus uiteraard. In degene die zij doorstoken hebben, zegt Zacharia 12. Wordt trouwens ook hier geciteerd. Zacharia 12. Maar er staat, zo weet dat het nabij is, voor de deur. Ik ga niet vertellen hoe ik eraan kom, maar vanaf het einde van de zevende week van Daniel, tot het moment waarop de volkeren aan Christus zullen zijn onderworpen en Satan gebonden zal zijn, dus tot aan het moment dat de 1000 jaren beginnen, dat is een periode van 33 jaar. Het staat nergens letterlijk in de Bijbel, maar de typologische uitspraken daaromtrent zijn zo overduidelijk en zijn zo talrijk trouwens, verhoudingsgewijs, dat daar geen enkele twijfel over hoeft te bestaan. 33 jaar, vanaf het einde van de 70ste week van Daniel tot aan het begin van de 1000 jaren. En hier staat, weet dat het nabij is voor de deur, en dan vers 34, voorwaar ik zeg u, dit geslacht, deze generatie leest men dan, dat kan heel goed. Dit geslacht zal geen zins voorbij gaan. Kijk, uit vers 33 blijkt dat het gaat om tijd, het is nabij, het komt er nou aan. En op die grond zou je het woord geslacht uit vers 34 dus niet moeten interpreteren als dit volk, hoewel het dat betekenen kan, maar je zou het moeten interpreteren als deze generatie. Kan ook. Maar op grond van het voorgaande vers zou het dat moeten zijn. Je vraagt namelijk, de opmerking is, het is nu nabij, dan is de vraag, hoe lang nu nog dan? Nou staat er, dit geslacht zal geen zins voorbij gaan, dus het gebeurt binnen één generatie. Sommigen zeggen dan, dat duurt 40 jaar. Nee, het is binnen één generatie. En of een generatie 40 jaar duurt, wie zal het zeggen? Waar staat dat in de Bijbel? Er staat zelfs 70, 80 jaar in de Bijbel voor een generatie bij gelegenheid, dus vraag maar. Hoe was het? Die sterke is 70 of zo, een zeer sterke is 80. Het hangt natuurlijk af van hoe goed je verzekerd bent, maar vooruit. Dus dat kun je hier niet lezen. Maar deze generatie in elk geval, dat is van belang. Namelijk niet hoe lang het precies duurt, maar de vraag is of degenen die leven en geloven in de dagen van het einde van de 70ste week van Daniel, of degenen die deze Israëlitische staat zien ontstaan en daar wellicht ook deel aan hebben, of deze lang genoeg zullen leven om ook inderdaad de vrucht van de vijgenboom te kunnen plukken en dus de 1000 jaren binnen te gaan op aarde. Nou, de Heer zegt, dat gebeurt. Deze generatie zal geen zins voorbij gaan totdat al deze dingen zullen geschied zijn. En dat betekent dat degenen die leven en geloven in deze dagen van het einde van de 70ste week van Daniel ook zullen leven nog en geloven bij de aanvang van de 1000 jaren. Dus ongeveer zoiets als degenen die uitgaan uit Egypte in geloof, die leven ook lang genoeg, als ze tenminste geloven, leven ook lang genoeg om Canaan binnen te gaan, al was dat 40 jaar later. En Jozua, die een van de twee was die het overkwam, die zei, ik ben zelfs helemaal niet ouder geworden. Ja, 40 jaar ouder, maar niks van te merken. En bij nader inzien, zijn schoenen waren zelfs niet ouder geworden, dus hè, dat had ook niet extra kosten met zich meegebracht. Voor het fonds, denk ik. Maar goed, laat maar zitten. Voor de verzekering.
Is daaraan ook niet alleen dat die dit geslacht generatie 40 jaar moet zijn? Omdat dat die generatie niet binnen mag gaan?
Ik zal het. Nee, dat was toen ook niet zo. De ongelovigen gingen niet binnen. Maar dat is nou net waar ik het over wil hebben. Ongelovigen gingen niet Kanaan binnen, maar kwamen om in de woestijn. En in die periode geldt hetzelfde. Ongelovigen, die weliswaar in de krant erover lezen en die misschien op de televisie het een en ander van zien, ongelovigen zullen niet lang genoeg leven om de 1000 jaren binnen te gaan. Nou, waarom niet? Nou ja, omdat als ze gezond genoeg zijn om die tijd te overleven, dan eindigt het voor hen toch, zoals de volgende verse min of meer van Matteüs 24 zeggen. Het gedeelte dan vanaf vers 37, waar staat, er zullen twee op de akker zijn. Maar dat is bij de aanvang van de 1000 jaar. En de een wordt weggenomen, de ander wordt gelaten. Zodat de ongelovige inderdaad wordt weggenomen. En de gelovige wordt gelaten, opdat hij deel zou hebben aan het koninkrijk wat op aarde zou openbaar worden. Zo eenvoudig is dat. Net als in de dagen van Noach. Er waren er die lang genoeg leefden om de zondvloed mee te maken. Maar dat hielp natuurlijk niet veel. Ze kwamen om in de zondvloed. Dat heb ik eens nagevraagd aan Nicodemus, die aan de Heer ongeveer vroeg zoiets van, bent u de Messias? Want zoiets vroeg hij. En daarna, toen zei de Heer, nou, dat kan wel wezen dat ik de Messias ben, maar als jij niet wedergeboren wordt, dan zul je dat Messiaanse Rijk toch niet ingaan. Lees het maar na. Ik zeg het wat populair, maar dat is echt wat er staat. Al staat het er zo niet letterlijk. Wij weten dat gij een profeet zijt van God gekomen, want niemand kan deze tekenen doen zo God met hem niet is. Nee, het waren de tekenen van zijn messiaschap. En het antwoord van de Heer was, tenzij gij wederom geboren wordt, gij kunt de koninkrijk Gods niet zien of ingaan. Hij zei het allebei, dus ik mag het ook allebei zeggen. Hij zou namelijk niet overleven. En de grote verdrukking is onder andere grote verdrukking, omdat het uiteindelijk de dood brengt over alle ongelovige mensen. Maar tegelijkertijd ook, in diezelfde dagen, zal het leven van de gelovigen in stand gehouden worden, opdat zij ook daadwerkelijk, al duurt het dan maximaal 33 jaar, vanaf het eind van de 70ste week tot het begin van de 1000 jaren, hè, opdat zij lang genoeg zullen leven om die 1000 jaren binnen te gaan. En dan ben ik er nog niet. Want het volgende vers in Matteüs 24, dan lees het maar achter elkaar. Er stond in vers 34. Voorwaar, ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbij gaan totdat al deze dingen zullen geschied zijn. De hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbij gaan. Maar nou, de vraag is, hoe lang leven die mensen nou? Hoe lang is dat geslacht? Hoeveel jaren neemt dat? Hè? Ja, meer dan 1033, want als je het mij vraagt, leven ze gewoon tot de jongste dag aan toe in dit lichaam. Dan lees ik het tenminste in. En dat is in christelijke kring niet gebruikelijk om dat te lezen. Maar waar komt nou de opmerking van een schriftgeleerde vandaan? Dat was niet Nicodemus, maar een ander. Die zegt, goede meester, wat moet ik doen om eeuwig leven te beërven? Hij wist dus dat de mens eeuwig leven zou moeten beërven. Heb je dat? Nicodemus misschien niet, je moet wederom geboren worden. Het is hetzelfde natuurlijk. Maar deze schriftgeleerde, die er aan de Heer vroeg, die wist dat kennelijk wel. En waarom denken de Joden, althans de orthodoxen, dat als de Messias verschijnt, aan hen eeuwig leven gegeven zal worden? Ook lichamelijk, want dat geloven ze. Ten onrechte gelooft men zelfs dat dan de doden zullen opstaan. Dat heb ik in de Bijbel nog nooit gelezen. Bij de wederkomst van Christus. Let op, we hebben het niet over de jongste dag. De wederkomst van Christus. Als de Heer zijn voeten zal zetten op de Olijfberg, geloven ze dat de graven open gaan. Daar hebben ze gelijk in. En daarom laat men zich daar begraven. Maar de graven gaan wel open, maar daarom staan de doden nog niet op. De graven worden geschud, de Olijfberg wordt gescheurd enzovoorts. Dat is een aardbeving, er zullen best graven open gaan. Er zijn er duizenden daar. Maar het betekent nog niet dat ze opstaan uit de dood. Maar waarom denken de Joden dat dan? Omdat ze op een of andere wijze weten dat als het één keer zover is dat de Messias verschijnt, zou men eeuwig leven hebben. Zijn koninkrijk binnengaan en eeuwig leven hebben, zou de dood overwonnen zijn. Dat is wat men gelooft. En men heeft daar in beginsel groot gelijk in. Want de gedachte is gewoon dat als men het koninkrijk binnengaat in die dagen van de wederkomst van Christus, dan zal men inderdaad deel hebben aan een eeuwig koninkrijk van Christus. Over de 1000 jaren heen en over de jongste dag heen dus. En dat is de enige verklaring voor die sprong die hier gemaakt wordt. Vanaf de dagen van kort na de 70ste week van Daniël tot aan de jongste dag aan toe. Dit geslacht zal geenszins voorbij gaan totdat al deze dingen zullen geschied zijn. Welke al deze dingen? Nou, inclusief de hemel en aarde zullen voorbij gaan. Staat er? Hemel en aarde zullen voorbij gaan. Alleen de woorden gods niet, uiteraard. En van die dag staat dan ook waarom men daar een andere kop tussen gezet heeft, weet ik niet, want vers 36 hoort gewoon onder vers 35, eraan vast. Doch van die dag en die uren weet niemand. Ook een aardige uitspraak, omdat het vers in de praktijk het tegenovergestelde betekent van wat velen erin lezen. Precies het tegenovergestelde. Ik hoef alleen maar de klemtoon anders op voet te leggen. Doch van die dag en uren weet niemand. Dat is hetzelfde als van al die andere dagen en uren. Weet iemand het wel? Kan men het weten? Bovendien, daar gaat deze redenvoering over. Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? En welk zal het teken zijn van uw toekomst en van de voleinding der wereld in vers 3? En dat legt de Heer uit wanneer het zijn zal. Alleen van de laatste dag, de jongste dag, namelijk de dag van het voorbijgaan van hemel en aarde staat, doch van die dag en die uren weet niemand. Dat is ook eenvoudig voor te rekenen, want als we weten wanneer de opname van de gemeente is, dan weten wij wanneer het einde van de 70ste week is. En dan weten we ook wanneer die 33 jaar voorbij zijn en wanneer dus de 1000 jaren beginnen. En wanneer we weten wanneer 1000 jaren beginnen, weten we ook wanneer ze eindigen. Maar na de 1000 jaren is niet de jongste dag. Na de 1000 jaren zal de Satan voor een korte tijd worden losgelaten en zal de volken verleiden en al dat soort dingen meer. En pas daarna zal de jongste dag zijn. Maar hoe groot die periode is, van het eind van de 1000 jaren tot aan de jongste dag, daar heb ik in mijn Bijbel nog nooit gevonden. En ik vrees dat het er ook inderdaad niet in staat. Weet ik natuurlijk niet zeker, iets wat je niet vindt. Daarvoor kun je dan niet met zekerheid zeggen dat het er niet is. Maar hier staat, van die dag en die uren weet niemand. Nou, zo zal het dan wel wezen, maar vloeit, als je dat in zijn verband leest, vloeit er in elk geval uit voort dat degene die het teder worden van de takken der vijgenboom meemaken, dat die inderdaad zullen leven, kennelijk in dit lichaam, tot aan de jongste dag aan toe. En waarom nog niet? Ik heb het eens nagevraagd aan Methuselam, die zegt, nou, het zou best kunnen. Hé? Hoe oud werd die man?
969.
Oh. Dat is duur voor de AOW. Maar inderdaad, dat zou dus best kunnen. Ik zou niet weten waarom niet. Enige tientallen jaren erbij. Dat is goed dat je dat even zegt. Want dat zou ik bijna vergeten. Er is sprake van een opstanding voor de 1000 jaren, dat is echter slechts een opstanding van diegenen die gelovigen waren. Waarom zouden ze anders opstaan? Want als ze opstaan, gaan ze dus alsnog de 1000 jaar op aarde in. Dan moeten het gelovigen geweest zijn die gestorven zijn. Dat kan niet uit onze bedeling zijn, vanzelfsprekend. Het is zo logisch als wat. Kunnen alleen maar gelovigen zijn uit de volgende bedeling. Waarna de vraag is, het is wel aardig dat ze opstaan, maar waaraan zijn ze dan overleden? Want dat zou in strijd zijn met wat ik u nu sta te vertellen. Want ik sta net te vertellen dat ze niet sterven. Dat is makkelijk genoeg. Er staat namelijk dat het diegenen zijn die gedood zijn om hun getuigenis in de dagen van de grote verdrukking. Het zijn dus de martelaren, gelovige martelaren uit de verdrukking. Dat staat er ook bij in Openbaring 19. Openbaring 6 trouwens al, maar een Openbaring 19 uitgebreid. Maar het, als je dat leest, goed, dat wist je dan misschien. Hè? Dan zeg je, nou ja, nee, dat is de opstanding van de martelaren uit de grote verdrukking. Maar de volgende vraag zou dan weer geweest zijn, maar waarom dan niet die gelovigen die helaas gewoon van ouderdom of vanwege de waterpokken voor die tijd helaas overleden zijn? Het antwoord is, die zijn er niet. Want men zou niet overlijden namelijk. En vandaar, als men in die dagen als gelovige ziek is, dan is er iets ernstigs aan de hand. En dus zou men de oudste roepen, dus zou men zonde beleiden, want daar moet het de gevolg van zijn, enzovoorts. En dat geeft natuurlijk die woorden van Jacobus helemaal hun volle betekenis en toepassing. Nou, ik zal er straks nog wat over zeggen. Maar eerst gaan we poseren. Het idee was dat degene die straks leven in de dagen waarin het koninkrijk op aarde zal worden geopenbaard, dat die gelovigen ook inderdaad zullen leven opdat zij dat koninkrijk zouden binnengaan. En dat niet alleen, maar zelfs zouden doorleven tot de jongste dag. Aan toe was het idee. Wij vinden een parallel daarvan in dit was Matthäus 24 onder andere, maar we vinden een parallel daarvan in Matthäus 27, waar gezegd wordt ter gelegenheid van het overlijden van de Heer Jezus, in Matthäus 27 vers 52... daar staat, en de graven werden geopend en vele lichamen der heiligen die ontslapen waren werden opgewekt. Ter gelegenheid van de dood van de Heer Jezus. En uit de graven uitgegaan zijnde, na zijn opstanding kwamen zij in de heilige stad en zijn vele verschenen. Sommigen lezen zo slecht dat ze denken dat die mensen dus drie dagen in het graf gebleven zijn, levend en wel, alvorens zij eruit gingen. Maar dat hoef je helemaal niet zo te lezen. De gedachte is namelijk dat ze uit de graven uitgegaan zijn en dat zij na de opstanding van Christus, en dat was 3 dagen later, in de heilige stad kwamen en daar ook inderdaad gezien zijn. De achtergrond daarvan is kennelijk, want er staat niks bij, en er staat ook niet in een andere evangelie, maar de achtergrond daarvan is kennelijk dat in eerste plaats ze werden opgewekt, dus waren het gelovigen. Zijn zegeningen van Gods wegen, die worden uitsluitend gegeven aan gelovigen. Dus in elk geval waren het gelovigen. Vervolgens is het zo dat hier iets vreemds aan de hand is. Zij waren gelovigen toen zij stierven. En zij stierven voor de dood en opstanding van de Heer Jezus. En dus behoorden zij tot de oud-testamentische gelovigen, zoals Abraham, Isaac, Jacob, David en hoe ze maar heten mogen. En die zouden opgewekt worden, niet bij de wederkomst van Christus, maar op de jongste dag, ten laatste dagen, of hoe het maar genoemd mag worden. Nu echter stonden zij op ter gelegenheid van de dood van de Heer Jezus, maar zij zijn in ieder geval nog levend gezien, want dat is wat er staat, ze zijn in ieder geval nog levend gezien na zijn opstanding, daarna zullen ze weer overleden zijn. Maar nu zijn ze ineens overleden als nieuwtestamentische gelovigen en dus als leden van de gemeente waartoe wij behoren, gemeente van eerstelingen, en daarmee is hun hele toekomstbestemming veranderd. Behouden waren ze. Eeuwig leven zouden ze hebben. Zo zonder meer. Maar in plaats van dat ze zouden opstaan om te leven op de nieuwe aarde, hebben ze straks deel aan de hemelse toekomst van de gemeente in de openbaring van zijn koninkrijk. En dat maakt alle verschil uit. Het enige wat ze ervoor gedaan hebben is 2 keer overlijden. Toch? Nou goed. Ja, meer niet. Ik denk niet dat ze nog lang geleefd hebben. Zoals die hier staat, staat er zo ongeveer van ze zijn inderdaad gezien nog na zijn opstanding. Dat was 3 dagen later, maar van daarna staat er niks meer bij. Dat doet ook verder weinig ter zake. Maar het idee was dat voor de dood en opstanding van Christus nou eenmaal gepredikt is dat het koninkrijk was nabijgekomen, dat binnenkort dat nieuwe verbond zou aanbreken. De Heer Jezus predikt het nieuwe verbond in plaats van het oude. Johannes de Doper deed dat, de discipelen bij gelegenheid ook. Maar deze mensen hebben dat kennelijk geloofd, maar zijn overleden. Zodat ze niet ontvingen wat beloofd was. Dus stonden zij op. Nee, dus wekte God hen op. Opdat ze inderdaad nog zouden leven na de opstanding van Christus. En daardoor nieuwtestamentische gelovigen geworden zijn. Dat is het verhaal.
Hoe staat het dan met die man die naast Jezus Christus aan het kruis stierf? Die was ook gelovig op dat moment?
Ja, we kennen natuurlijk enige duizenden, honderdduizenden, misschien wel miljoenen gelovigen uit het Oude Testament. En hij was een van de laatste Oude Testamentische gelovigen. Ja, dat geloofde Abraham ook. En die is ook voor die tijd overleden, geloof ik. Ja, ik probeer eerst die vraag even te relativeren. De normale gang van zaken is als iemand stierf voor de opstanding van Christus, of in oud-testamentische gelovigen, en is al opstaan op de jongste dag. Zoiets bedoelde, ja. Ik zal er thuis nog eens over nadenken, dan hoort voor. Ja, zoiets, ja. Dat klopt ook. Ja. Maar iemand als Abraham, die is toch ook niet opgewekt? Het ging hier kennelijk, want het staat er niet bij, maar het ging hier kennelijk om gelovigen die verwachten dat de Heer Jezus binnenkort dat nieuwe verbond zou doen aanbreken. Het middelaar van het nieuwe verbond zou zijn, de koning van het koninkrijk en hoe dat maar heten mag. En dat hebben ze geloofd, daar hebben ze naar uitgezien, zijn gestorven en dus kennelijk opgewekt. Het was nergens beloofd, maar God deed het.
Zit er ook een parallel in de lengte van het leven van de Heer Jezus en die 33 jaar?
Nee, want de Heer Jezus werd geen 33 jaar, maar 34,5 op onze kalender. Dan wel precies 35 jaren van 360 dagen, 12.600 dagen. Okay. Tot aan de intocht in Jeruzalem. In elk geval, dat was 5 dagen voor zijn overlijden, dus vooruit. Nee, tot die man aan het kruis werd gewoon gezegd: heden zult geen met mij in het paradijs. Hij vroeg: gedenk mij er als geen uw koninkrijk zult gekomen zijn. En de Heer zei: heden zult geen met mij in het paradijs zijn. En over het koninkrijk sprak hij niet. Zodat je daaruit, als je dat zo letterlijk mogelijk neemt, moet concluderen dat de man zal opgewekt worden op de jongste dag. En waarom het verschil? Ja, dat weet ik ook niet. Dat kan ik niet zeggen. Goed, trouwens, toen de Heer stierf en deze mensen werden opgewekt, toen leefde hij nog. Goed. Nou, dan laat ik hem weten. Het gaat maar om de parallel dat mensen aan wie die dingen beloofd waren ook inderdaad het ontvangen hebben. En iets dergelijks zal in de toekomst in elk geval ook gebeuren. Maar wat ik in dat verband uitdrukkelijk nog even wil laten zien, zijn de uitspraken uit Jesaja, hoofdstuk 65. Jesaja 65... Vers 20, daar gaat hem om. Waar staat: vandaar zal niet meer wezen. En dat betekent feitelijk: vandaar zal niet meer worden weggenomen. Vandaar zal niet meer zijn een zuigeling van dagen. Weinig dagen hebben de vertalers ervan gemaakt, voor alle duidelijkheid. Nog een oud man. Dat wil zeggen, een zuigeling van weinig dagen zal niet overlijden. Zal vandaar niet weggenomen worden, dat is wat er staat. Hè? Vandaar zal niet meer wezen een zuigeling van weinig dagen, dus de kindersterfte is bijzonder gering. Nog een oud man, die zal er ook niet zijn, die zijn dagen niet zal vervullen. Een oud man die zijn dagen niet zal vervullen. Je denkt, een oud man heeft zijn dagen vervuld. Maar er staat, er zal niet zijn een oud man die zijn dagen niet zal vervullen. Want een jongeling zal sterven, wellicht, 100 jaar oud zijnde. Als je het mij vraagt, is hij dan oud? Maar hij heet een jongeling. Nou, reken maar uit. Als je jong bent, als je 100 jaar oud bent, dan ben je oud als je 800 jaar oud bent. Maar er staat, hij zal zijn dagen wel degelijk vervullen. Heb je dat nog? Een oude man van 800 jaar, maar hij zal niet sterven. Hij zal zijn dagen vervullen tot aan de jongste dag aan toe. Dat is het idee. Ja, kijk, natuurlijk staat boven vers 17 de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Want in vers 17 staat, zie ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Maar dit gaat niet over de nieuwe aarde, want op de nieuwe aarde sterft men niet meer. Dus deze uitspraken van vers 20 gaan niet over de nieuwe aarde. Sterker nog, de uitspraken van vers 17 over nieuwe hemel en de nieuwe aarde, zowel als die van vers 20, zijn uitspraken over het koninkrijk van Christus, over het Messiaanse Rijk. Want in dat Messiaanse Rijk, en op grond van dat de Messias regeert, zal nieuwe hemelen en de nieuwe aarde geschapen worden. Alleen het koninkrijk is dan al meer dan 1000 jaar oud, maar pas dan zul je nieuwe hemel en aarde geschapen worden. Maar in dat koninkrijk zal het ook zo zijn dat, dat bijvoorbeeld een jongeling van 100 jaar oud zal sterven. Wel, dat is dan niet na de jongste dag, maar voor de jongste dag. Maar zowel na als voor de jongste dag is het koninkrijk van Christus. Is het eeuwige koninkrijk van de zoon van David, van de Messias, of hoe het maar heten mag. Maar er is een verschil. Voor de jongste dag kan men nog sterven. Daarna niet meer, dus dit gaat over daarvoor. En, maar niettemin, leeft men lang, want een jongeling zal sterven 100 jaar oud zijnde. En lees maar even mee wat er verder staat. Daar staat er maar u hoort, u zou moeten weten, dat het woordje maar in het Hebreeuws domweg niet bestaat. Er staat gewoon en. En omdat de vertalers denken dat het om een tegenstelling gaat, hebben ze het vertaald met maar. En dat doen ze dikwijls. Voor het gemak, voor ons gemak. Maar zij zitten er wel eens naast. Hier namelijk ook. Want het is niet maar en. Het is namelijk geen tegenstelling, maar een overeenkomst. Ik weet ook niet waarom ze het anders gelezen hebben. Maar je kunt het zo zien dat het een overeenkomst is. Namelijk, een jongeling van 100 jaar oud zal sterven. En, of namelijk, want er komt nog een keer hetzelfde, een zondaar, 100 jaar oud zijnde, zal vervloekt worden. En heb je tegelijk antwoord op de vragen die je zou hebben. Waarom sterft deze jongeman van 100 jaar oud? Omdat hij een zondaar is. Dat zijn toch al die mensen? Waarom sterven die dan niet? Omdat het over een specifieke zonde gaat die bij de anderen dus niet gevonden wordt. En dus is het de zonde van ongeloof. Ja. Zonde tegen de Heilige Geest. Ja, precies. Dat bedoel ik. Ongeloof. Dus een zondaar, een jongeling, 100 jaar oud, zal sterven op grond van zijn zonde. Hij zal dus vervloekt worden. Maar in het algemeen geldt dat zelfs de oude man zijn dagen alsnog zal vervullen en dus gewoon verder leeft. Want dat is wat de term betekent. En kinderen ook, sterven ook niet meer. Dat wil zeggen dat de situatie van het menselijk lichaam toch wel wat veranderd geworden is. De aard van dat lichaam dus. Hè? Zo is het nou eenmaal. En in ieder geval, het is natuurlijk beter om te zeggen dat de Heer het in stand houdt. Want ik zou niet weten wat er anders aan het lichaam veranderd zou zijn. De Heer zorgt er kennelijk voor. Het is de bedoeling dat degenen die officieel het geopenbaarde koninkrijk zijn binnengegaan, ook inderdaad niet sterven en dus dat geopenbaarde koninkrijk niet uitgaan. Neem niet weg dat aangezien men kan sterven, kan men zich ook voortplanten. Nee, niet omdat het hetzelfde is, maar omdat het complementair is. Nou goed. Maar in die 1000 jaren zullen ongetwijfeld mensen geboren worden. Maar de bedoeling is dat ze wedergeboren worden. Zodat je nu de vraag kunt stellen, maar hoe lang krijgen ze de tijd om wedergeboren te worden? Als ze niet wedergeboren zijn, horen ze eigenlijk heel dat koninkrijk niet, al zijn ze erin geboren. Er zal waarschijnlijk tot hen gezegd worden, vriend, hoe zijt gij hier binnengekomen? En dan verdwijnen ze dus. Nou, bij 100 jaar vind ik dat een aardige leeftijd in ieder geval, om daar de norm te trekken. Misschien is het ook wel letterlijk zo. Afgezien van de typologische betekenis van 100. Want 100 staat altijd in de Bijbel in verband met het ingaan in het koninkrijk. Het is altijd zo. Hier ook, kennelijk. Maar waar een zondaar hoort er niet in te gaan, dus gaat hij eruit. Omdat aangezien hij erin geboren was. Dat is de gedachte. Maar ook uit dit vers zou je de conclusie moeten trekken dat dus inderdaad de mens normaal gesproken als gelovige in dat koninkrijk ook inderdaad niet sterft. Niet voor de jongste dag, maar zeker natuurlijk ook niet daarna. Nou, dat lijkt me wel voldoende om de uitspraken uit Jacobus zo letterlijk mogelijk te kunnen interpreteren. Namelijk, als het gaat om de dagen van de openbaring van het koninkrijk, en dan is deze brief nog steeds geldig en waarschijnlijk zelfs meer dan ooit. Dan geldt indien iemand krank is onder u, dat hij de oudsten roepen, dat is een zonde beleiden, dat zij over hem bidden en het gebed des geloofs zal de zieke behouden enzovoorts. Opdat men dat koninkrijk, het openbare koninkrijk, zou binnengaan. In dat verband wordt in vers 16 Deze gedachte veralgemeniseerd. Er staat: beleid elkander de misdaden en bid voor elkander opdat gij gezond wordt. En dan: een krachtig gebed van de rechtvaardige vermag veel. En als voorbeeld wordt gegeven van dat gebed, ook dat gebed voor de genezing van die krank uit vers 14. Als voorbeeld van de kracht van dat gebed wordt gezegd: Elia, in het Grieks Elias. Elia was een mens van gelijke bewegingen als wij. En hij bad een gebed dat het niet zou regenen en het regende niet op de aarde. Soms denk ik, kan er iemand vandaag niet eens zo'n gebed bidden? Maar goed. Hè? Zou je man dat nog geprobeerd hebben in de tijd? Dat weet je niet, hè? Dat nou juist daar, denk ik altijd. Hè? Nou goed, laat maar zitten. Maar Elia, die bad een gebed dat het niet zou regenen en het regende niet op de aarde. Dat is een heel aardige. Want in de eerste plaats van Elia weten wij dat zijn bediening ook nog niet is afgelopen. Hij is uitgerangeerd. Term heb ik van iemand met zijn rooipet op. Maar goed, hij is uitgerangeerd. Maar hij zal de rest van zijn bediening nog moeten vervullen. In de toekomst, namelijk in de eerste helft van de 70e week van Daniel. Want Elia is kennelijk, volgens de beschrijving, een van de twee getuigen uit Openbaring 11. Toch? In de eerste helft van de 70e week van Daniel, wanneer hij gedurende 42 maanden, dan wel 1260 dagen, zou prediken. En daarna begint de grote verdrukking van eveneens 3,5 jaar, 1260 dagen dus. En hier staat: Elia bad en het regende niet op de aarde in 3 jaar en 6 maanden. En dat is heel aardig dat dat erbij staat, omdat de term 3 jaar en 6 maanden, die komen we normaal alleen tegen in Daniel en in Openbaring in verband met die 70e week van Daniel, de twee helften daarvan, 2 x 3,5 jaar. En in 1 Koningen 17, waar dan staat dat Elia bad en dat het niet regende, daar staat er niet eens bij dat het was 3 jaar en 6 maanden. Maar in het leven van Elia heeft dus wel eerder zo'n periode van 3,5 jaar een rol gespeeld. In de toekomst zal het alsnog gebeuren, ook 3,5 jaar. Hebben we niet? Wel aardig, hè? Maar Jacobus verzint het ook niet, want het is de Heer Jezus zelf die in Lucas 4 precies hetzelfde beeld aanhaalt en Elia noemt, die bad en het regende niet 3 jaar en 6 maanden, zodat het weliswaar niet in de oudtestamentische geschiedenis staat, maar staat 2 keer in het Nieuwe Testament. Eenmaal genoemd door de Heer Jezus zelf en de andere keer genoemd door zijn broer, Jacobus. Aardig is dat, hè? Waarna je afvraagt, hoe wisten ze dat? Want Flavius Josephus had zijn werk toen nog niet geschreven, dus hoe wisten ze dat? Er is dus nog meer overgeleverd geworden. Ik kan niet missen. Maar dat even terzijde. Maar een krachtig gebed. Maar het moet duidelijk zijn dat zowel het noemen van Elia als het noemen van de 3,5 jaar hier ons meteen plaatst in een volgende bedeling. Heb u dat? Zodat via het noemen van deze dingen toch dit hele schriftgedeelte, minstens dit laatste deel van Jacobus 5, in de eerste plaats door ons in verband gebracht zal worden met die volgende bedeling, met de 70e week van Daniel en dan wat er verder volgt. En zo is het natuurlijk ook. Nou, en hij bad wederom en de hemel gaf regen en de aarde bracht haar vrucht voort. Waarmee maar bewezen moet zijn dat het gebed van de rechtvaardige veel vermag. Ik moet u alleen zeggen dat in onze dagen de Heer zich niet bemoeit, in het algemeen tenminste, niet met de regen. Nee, ja, er is nou. Sorry, maar er is nou. Natuurlijk weet ik dat de mensen bidden dat het op een bepaalde dag mooi weer mag zijn. Ja, als ze met vakantie gaan natuurlijk. Nou ja, of wanneer wij een bijbelstudiedag hebben. Die zijn er ook. En het gebed van de rechtvaardige vermag veel, dus wellicht verhoort hij zo'n gebed. Zou best kunnen, maar doet er niks aan af dat in het algemeen God zich niet met het weer bemoeit. Dat doen wij allemaal wel overigens, maar de Heer niet. Nee, niet omdat het zo'n onbenullig onderwerp is, want het is niet waar. De aarde is er nu eenmaal van afhankelijk. De vruchtbaarheid van de aarde enzovoort. En ons leven is ook daarvan afhankelijk. Dat vergeten we langzamerhand, maar niettemin is het zo. Maar de Heer houdt er zich niet mee bezig. De Heer heeft in onze dagen in het algemeen de schepping de wereld losgelaten. Ik wil niet zeggen dat hij voor ons niet een uitzondering maakt bij gelegenheid, want dat doet hij zeker. Maar het doet er niks aan af dat deze uitspraak niet zo zonder meer van toepassing gebracht kan worden op onze dagen. Zo van, als je nou bidt dat het 3,5 jaar niet regent, dan regent het niet. En als het wel zo is, dan zeg ik, nou, er zijn er altijd die na 2 maanden dan toch bidden dat het weer wel regenen mag. Dus, en waarom zou dat gebed dan niet verhoord worden? Met andere woorden, het wordt dan toch een, waarschijnlijk ziet het weer er dan net zo uit. Als we het allemaal verbidden, ziet het er waarschijnlijk toch net zo uit als wij gewend zijn. Als we gewend zijn, hè? Dan komt het op neer. Wel even gezond verstand erbij houden. Maar het gaat maar om het voorbeeld en die 3,5 jaar van droogte in de dagen van Elia. Die staat profetisch voor de 3,5 jaar van grote verdrukking straks in de 70ste week van Daniel. Ik hoop dat u dat begrijpt, hè? Maar goed, leggen we een andere keer weer uit. Goed. Maar het neemt niet weg, het gebed van een rechtvaardige vermag veel. Ook in onze dagen, maar wij zouden ons realiseren, we zouden bidden in overeenstemming met de wil en het werk Gods. Dat staat er ook bij gelegenheid. We zouden bidden in de naam des Heren. In de praktijk betekent dat, dat we zouden bidden in overeenstemming met zijn werk en zijn wil in het algemeen. Het heeft namelijk geen zin om te bidden voor dingen die de Heer niet kan of wil doen in onze dagen. Zo zit het nou eenmaal. En ik mag het rustig zeggen, want er staat zwart op wit in de eerste Nieuwtestamentische brief. Wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Romeinen 8. He? Maar de Geest zelf bidt voor ons. En daar waar wij betrokken zijn in het werk van de Heer, daar waar Hij in ons leeft, daar waar wij dus niet alleen rechtvaardigen zijn, maar ook de gerechtigheid dienen, daar zal de Heer ook naar ons luisteren. Dat is nou eenmaal zo. En waar dat mogelijk is, en waar het ten goede zou leiden, zal hij ongetwijfeld onze gebeden verhoren. Zo zit het. Ik heb daar helemaal geen twijfel over. Maar je moet niet van die onzinnige gebeden gaan bidden natuurlijk, waarvan je van tevoren weet dat het onbenullig is of dat de Heer er geen belang bij heeft. Maar dat stond al eerder in dezezelfde brief. Hè? Gij bidt en gij ontvangt niet, omdat gij kwalijk bidt, opdat gij het in uw wellust te doorbrengen zou. Dus vers 3. Toch? Nou ja, dat geldt niet nog. Goed, daar hoeven we het verder niet over te hebben. Maar wat men wel zou bidden, waarvoor zou men bidden? Volgens dit schriftgedeelte. Voor die kranken in ons midden. Toch? Beleid elkander de misdaden en bid voor elkander. Want zo'n gebed vermag veel. Een gebed voor de gemeente, dan wel voor de leden van de gemeente. En in dat verband zeggen de laatste 2 versen. Broeders, indien iemand onder u van de waarheid is afgedwaald en hem iemand bekeert, hoe zouden wij dat doen? Dus, in de eerste plaats, via het gebed. Dat is toch een logische conclusie. Dat is niet het enige overigens hoor. Maar dat is wel waar het hier onder andere om gaat. Broeders, indien iemand onder u van de waarheid is afgedwaald. Dat gaat niet over niet wedergeboren mensen, want die zijn niet van de waarheid afgedwaald. Die hebben de waarheid nooit gekend. En de weg des vredes hebben ze nooit gekend. Ze kunnen er ook niet van afgedwaald zijn. Als ze er van afgedwaald zijn, dan hebben ze eerst die weg gekend. En als iemand van de waarheid is afgedwaald, dan heeft hij eerst de waarheid aanvaard. En daarna min of meer weer losgelaten, in de praktijk althans. Zo iemand zou dus letterlijk bekeerd moeten worden, omgekeerd moeten worden van de verkeerde weg. Maar zo iemand onder u van de waarheid is afgedwaald en hem iemand, u dus of ik, hem bekeert, dan weet u of ik dat degene die een zondaar van de dwaling zijn wegs bekeert, een ziel van de dood zal behouden. Let op dat er niet staat een mens van de dood zal behouden. Hoewel het woord mens natuurlijk in vers 19 staat, maar hier staat het niet. En er staat ook, staat ziel, maar er staat ook niet geest. Want daar gaat het namelijk niet over. Dat behouden of afdwalen gaat hier niet over wedergeboorte als zodanig, want dat is een werk Gods met betrekking tot de geest. Een geestelijk werk. Wedergeboorte is geboren worden uit geest. En wat uit de geest geboren wordt, u en ik dus, is of heet geest, Johannes 3. Maar het gaat hier niet over geest, het gaat hier over ziel, zoals de hele brief gaat over ziel. En dus over de praktische wandel van de mens. En in de praktijk, hoewel wij naar de geest wedergeboren en behouden zijn, zoals het ook voluit stond in Jacobus 1, die u wedergeboren heeft, weet u wel, door het woord de waarheid, naar zijn wil enzovoorts. Het gaat dus over mensen die wedergeboren zijn, die wel degelijk kunnen afdwalen van de waarheid. Die zich kunnen onttrekken ten verderven. Daar komt hij weer, hè? Hebreeën 10. En het is eventueel mogelijk om zulken te bekeren. Dat wil zeggen om ze weer op de goede weg te krijgen. Om er wat aan te doen. Het is moeilijk trouwens, zegt zo niet onmogelijk, zegt Hebreeën 6. Maar het gebed speelt daar kennelijk een belangrijke rol in. Dat blijkt uit deze woorden. En waar zo iemand bekeerd wordt, teruggebracht wordt, zal ik maar zeggen, op het goede pad, opdat hij zich niet langer onttrekt van dat leven uit geloof, daar wordt een ziel van de dood behouden, waarbij de ziel nog altijd de aanduiding is, niet van het wezen van de mens, maar van het praktische leven van de mens. En dat zal behouden worden. De werken van de mens namelijk. Ik kan het natuurlijk niet elke keer uitgebreid gaan uitleggen, het verschil tussen geest en ziel, maar ik hoop dat dit duidelijk genoeg geweest is. De ziel is gewoon het praktische leven, dat wat een mens doet, waarmee hij zijn leven vult, dat wat in de praktijk zijn leven dus niet alleen vult, maar is. Dat is niet zijn wezen inwendig, want dat is zijn geest. En naar de geest zijn wij behouden, hebben wij eeuwig leven, maar naar de ziel is nog maar zeer de vraag. En daar gaat het hier over. Over de werken van de gelovigen, de werken des geloofs uit hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2 enzovoorts. En waar Jacobus in deze brief mee bezig is, is inderdaad iemand de zondaar dus van de dwaling zijns wegs bekeren, opdat die ziel van de dood zou behouden worden. En daardoor zou de menigte der zonden bedekt worden. Want wanneer men zich onttrekt ten verderve, wanneer men afdwaalt van de waarheid, vers 19, wordt het leven nog slechts uitsluitend gevuld met menigte der zonden. Maar daar waar wij de Heer dienen, zal waarschijnlijk ook een menigte der zonden de inhoud van ons leven vullen, of zijn bedoel ik. Maar daar zal die menigte van zonden bedekt worden door de werken des geloofs waarover Jacobus hier spreekt en die door ons, door ons heen bedoel ik dus, maar die door ons worden voortgebracht. Dat is waar het om gaat. Maar de geest vrucht draagt in ons. Daar worden zonden bedekt. Dat is niet anders. Er speelt er geen rol meer. Kijk, hoeveel we ook gebouwd hebben met hout, hooi en stro, als onder dat hout, hooi en stro een aanzienlijke hoeveelheid goud, zilver en kostelijke steen is, dan maakt niemand zich zorgen over het hout, hooi en stro. Dat heb je toch, hè? En zo wordt dus een menigte zonden, zal ik dan maar zeggen, bedekt. Dat wil zeggen, dat wordt niet geteld, wordt niet gerekend, dat speelt geen rol van enige betekenis. Maar daar waar geen goud, zilver of kostelijke steen is, zijn, naar analogie van 1 Korinthe 3 dan, ja, daar worden zonden niet bedekt, dan is er alleen maar hout, hooi en stro. Niks anders te vinden, alleen maar hout, hooi en stro. Nou, dat is waar het hier over gaat. Oproep dus feitelijk, niet alleen aan ons om niet van de waarheid af te wijken en dus trouw te zijn aan de Heer en aan zijn woord. Aan de andere kant ook een oproep aan ons eventueel om te proberen om degenen die van de waarheid zijn afgedwaald, om hen te bekeren, om hen op het rechte pad te brengen. Dat is waar het om gaat. Zodat we niet alleen een boodschap hebben voor de natuurlijke mens, namelijk dat hij door geloof zal geboren worden uit de geest en dus de geest zal ontvangen. Maar we hebben net zo goed een boodschap voor de wedergeboren mens, opdat zijn ziel zou behouden worden, op zijn ziel zou zalig worden. Want over zaligheid de ziel gaat dus nog steeds dit laatste vers van Jacobus. Praktische wandel dus. En dat speelt te meer een belangrijke rol, Omdat de indruk gewekt wordt... Maar ja, wat zeg ik nou weer? Omdat de indruk... Nou, de indruk die gewekt wordt is deze. Dat als een jongeling van 100 jaar oud... die al in het koninkrijk is, alsnog sterft... Dan lijkt het me ook voor de hand te liggen... dat als een gelovig en wedergeboren mens de Heer niet dient... ook in die volgende bedeling bedoel ik... in de praktijk van het leven... gewoon wel wedergeboren, maar onttrekt zich verder... alles wat met het koninkrijk te maken heeft... komt wel eens wezen dat hij ook gewoon sterft. En niet opstaat. Toch? En dat moet wel zo wezen, want anders betekent het niks. Als iemand krank onder u, dat hij de oudsten der gemeente roepen dat ze over hem bidden. Want als hij de garantie had dat hij toch zou leven tot in de 1000 jaren, waarom zou hij dan de oudsten roepen? Het punt is juist dat degene die zich onttrekt, kennelijk wel sterft. Dat is weliswaar niet de bedoeling op zich. Maar de gedachte blijft, en dat is ook de gedachte in onze bedeling, dat waar wij de Heer niet dienen, dient hij ons ook niet. Hij heeft ons gediend, daar gaat niks vanaf. Maar waar wij nu hem niet dienen, zal hij ons niet dienen. Waar wij nu niet in zijn dienst betrokken zijn, zal hij ons ook geen hulp geven te bekwaamheid. Hulp waarbij? Bij ons werk? Dat meen u toch niet? Zo zit het toch niet in elkaar? Wij zouden hem dienen, we zouden onze lichamen aan hem ter beschikking stellen. Hij zou ons gebruiken en waar het ons aan kracht ontbreekt, zou hij die geven. Dat is het verhaal. En zo niet, dan niet. En zijn we aan onszelf overgeleverd. En vele kinderen gods gaan helaas volstrekt alleen door het leven. U weet wel, gaan niet alleen door het leven. Die lasten zitten zwaar. Maar dat gaat niet alleen over ongelovige mensen. Het gaat over gelovige mensen die in de praktijk zonder de Heer door het leven gaan. En ik geloof dat dat in de toekomst ook inderdaad precies zo van toepassing is. Vandaar dat het zeker dan een ernstige zaak is... Ook met betrekking tot dit aardse leven, waar het dan nog om gaat natuurlijk. Dat de ernstige zaak is om inderdaad niet alleen hoorders des woords te zijn. Maar ook daders des woords en daders des werks. Opdat men niet alleen het koninkrijk zou ingaan, maar ook met hem zou beërven. Dat is de gedachtegang. En het is een zaak van leven of dood. Zeker in die dagen van grote verdrukking. En dat zal ook de reden zijn waarom deze brief feitelijk in de Bijbel staat. Want vooral deze laatste woorden krijgen, dat is duidelijk te zien, krijgen hun volle gewicht. Niet in onze dagen, maar wel in de dagen na onze bedeling. Al moet gezegd worden, de beginselen die hier uiteengezet worden in Jacobus, gewoon de beginselen zijn in het algemeen van het nieuwe verbond. En daar leven wij wel degelijk uit.